Goed, ik wil vanavond beginnen met het lezen van een tekst uit Johannes 8, vers 36, waar staat: wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. En dat is een geweldige belofte die de Heer Jezus aan ons geeft. Dat als hij ons vrijmaakt, als hij ons verlost, dat we dan ook waarlijk, werkelijk vrij zullen zijn. En je zou kunnen zeggen dat Christus, ja, in zijn verlossingswerk in en aan ons, daarmee bezig is. Dat we tot die volle vrijheid komen en ook in die volle vrijheid gaan staan. En dat we in de rust komen en in de vrede komen met God. En dat onze ziel ook rust vindt. Dat is continu wat hij belooft en waar we ook de afgelopen week, afgelopen keer, bij stil hebben gestaan aan de hand van Matthäus 11. Dat de Heer Jezus belooft en dat hij zegt van: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Maar ja, toch heb ik het gevoel dat we de afgelopen week er nog niets helemaal waren. Want je hebt zo wat gesprekken, je hebt soms ook wat telefoongesprekken, zo met de een en de ander. En daarom ben ik blij dat als we Exodus 33 hebben behandeld, dat er achteraan ook nog een Exodus 34 komt, waar we vanavond bij zullen stilstaan en wat een soort uitvalbasis voor ons zal zijn. Maar voor we daar naartoe gaan, lees ik nogmaals de tekst die we ook gelezen hebben aan het begin van de afgelopen keer, namelijk uit de Tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 3, waar we erover lazen en dat staat dan in verband tot het met Pinksteren. Afgelopen zondag was het Pinksteren. We hebben stilgestaan bij het werk van de geest. En ook een echte Pinkstertekst. 2 Korinthe 3 vers 17 of vers 16. Telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren is, is vrijheid. Hetzelfde als Johannes 8, vers 36. Dat de Heer Jezus zegt: ik maak waarlijk vrij. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die geest is. En dat is de Heer aan het doen in ons leven. Namelijk ons veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij veranderen naar hetzelfde beeld, naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij gaat met ons een weg. En de heerlijkheid des Heren wordt als ware in ons weerspiegeld, zoals de heerlijkheid des Heren weerspiegeld werd in het aangezicht van Mozes. Daar lezen we over in Exodus 34. We hebben al stilgestaan bij Exodus 33, waar je ziet dat Mozes de Heere mag zien, de Heere mag ontmoeten. Moet hij wel niet helemaal kan zien, hij kan zijn aangezicht niet zien. Hij wordt verborgen, hebben gelezen, in die rotspleet. Hè? En de hand des Heeren die bedekte die rotspleet waar Mozes in mocht staan. Maar hij zag wel de achterste delen des Heeren toen de Heere aan hem voorbij ging. Want hij wilde zo graag: doe mij toch uw heerlijkheid zien. En toen verklaarde de Heere dat hij zijn luister aan Mozes zou laten voorbijgaan. En dan lezen we, als dat is geschied, Exodus 34 vanaf vers 1. Exodus 34 vers 1. De Heere zei tot Mozes: hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt. Wees gereed tegen de morgen en beklim in de morgen de berg Sinaï. Vervoeg u daarbij mij op de top van de berg. Doch niemand zal met u opklimmen en ook mag niemand gezien worden op de gehele berg, zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de nabijheid van de berg. En dan doet Mozes dat. Hij maakt die twee stenen tafelen en hij gaat daarmee de berg op. Hij spreekt daar met de Heere. Sla een stuk over. En dan gaan we in vers 27 verder. En de Heere zei tot Mozes, vers 27, schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. En hij was daarbij de Heere 40 dagen en 40 nachten. Brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met hem gesproken had. Toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet naderen. Toen riep Mozes hen tot zich. En Aaron en al de vorsten in de vergadering keerden tot hem terug en Mozes sprak hen toe. Daarna naderden al de Israëlieten en hij gebood hun al wat de Heere tot hem gesproken had op de berg Sinaï. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heeren om met hem te spreken, deed hij de doek af. Totdat hij naar buiten ging. Daarna ging hij naar buiten en zei tot de Israëlieten wat geboden was. Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Nou, we zien hier hoe in het gelaat van Mozes de heerlijkheid des Heeren weerspiegeld werd en dat zijn gezicht helemaal straalde. Ja, bijzonder is dat eigenlijk je hier een soort herhaling vindt van die eerste keer dat dat verbond op die stenen tafelen werd geschreven. Bijzonder is dat de eerste keer Mozes 40 dagen en 40 nachten bij de Heere was op de top van de berg. En ook hier weer, want je leest in Exodus 24, vers 18 bij de eerste keer. Exodus 24, vers 18. Vers 18. Dat is de eerste keer dat het verbond gesloten werd en op die stenen tafelen werd gegrift. Mozes, vers 18. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg en hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. En nu, de tweede keer nadat die stenen verbrijzeld zijn, doordat Mozes de berg afdwaalde en toen zag dat de afgoderij om het gouden kalf werd gedaan door, verricht door het volk Israël, verbrijzelde hij de stenen. Maar nu met de tweede keer zie je, hij bestijgt weer de Sinaï en hij is daarbij de Heere wederom 40 dagen en 40 nachten. Wat ik bijzonder vind als dat erbij staat, brood at hij niet, vers 28, brood at hij niet en water dronk hij niet. 40 dagen en 40 nachten, hij dronk niet en hij at niet. Het is wel bijzonder die 40, want dat getal 40, dat komt steeds terug, ook in het Nieuwe Testament, bij Christus, als hij is in de woestijn. En daar staat ook dat hij niet at en niet dronk. Die 40 dagen en die 40 nachten, toen hij daar verzocht werd in de woestijn. Jij zou kunnen zeggen, 40 druk in de Bijbel altijd is het getal van de tijd. En zou kunnen zeggen, als je bij de Heere bent, hè, bij de Heere vertoeft, dan staat als ware de tijd stil. Dan hoef je niet te eten, dan hoef je niet te drinken. Je bent bij de Heere, de tijd staat stil. Het gaat als een sneltreinvaart aan je voorbij. Ik denk, als je aan Mozes gevraagd zou hebben, joh, het is al 40 dagen, 40 nachten, dan zou je gezegd hebben, ik heb er geen eens weet van gehad. Zo snel ging het voorbij. In één ademtocht ging het voorbij. Het was een heerlijke tijd bij de Heere. Want, laten we wel wezen, als hij dan de berg afkomt, dan weet hij het niet. Maar zijn hele gezicht straalt ervan. Vers 29. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met hem gesproken had. Waarom straalde zijn gelaat? Staat erachter. Omdat hij met hem gesproken had. Als je met de Heere spreekt, als je gemeenschap met de Heere hebt, in het gebed, in je eigen kamer, afgezonderd en met de Heere spreekt, dan ga je vanzelf ervan stralen. Want je ontmoet de Heere der heerlijkheid. En je bent dan ook in heerlijkheid. In een hemelse heerlijkheid. En dan krijg je als het ware hemelslicht, niet alleen op zijn woord, maar ook op je hoop, ook op je toekomst, ook op je leven, ook op je verlossing. En dat zijn allemaal stuk voor stuk genadevolle, heerlijke dingen. Heerlijke zegeningen. En daar kan je niet anders van dan gaan stralen. Alleen al de gemeenschap dat je met hem mag hebben. Dat je een toegang wordt verleend tot de Vader. En tot de Zoon. En dat je gemeenschap met ze hebt. Dat alleen al doet je stralen. En dat is wat hier Mozes overkomt. Omdat hij met hem spreekt. Maar hij wist het niet dat zijn huid van zijn gelaat straalde. Hij wist het niet. Dat is eigenlijk het eerste gevolg altijd. Je gaat niet alleen als je de Heere ontmoet, ga je ervan stralen. Dat mensen aan je bemerken. En mensen het ook aan je zien, want de Israëlieten zagen het. En de Israëlieten die vroegen op plaats, doe alsjeblieft een doekje voor je gelaat. Want het doet gewoon zeer aan mijn ogen. Maar het tweede is, je weet het ook niet. Dat is een heel verschil met de Farizeeër. De Farizeeër die wil het altijd laten weten. En heel zijn omgeving moet het weten. Dat hij zogenaamd in gemeenschap met de Heer is. Hij is helemaal niet in gemeenschap met de Heer. Weet je wat de Farizeeërs deden met hun gelaat? Dat gelaat maken ze wit. Zo van, ik zie nooit zonlicht, want ik ben altijd bij de Heere in gebed. En ik ben ook zo vroom. En als ik met de Heere spreek, dan eet ik niet en dan drink ik niet. En dan val ik enorm af, dan zie ik eruit als een lijk. En ze pakken dan wit krijt en dan krijden ze hun eigen gezicht mee. En zo vertoonden ze zich dan op de pleinen. En dan weten ze heel goed van zichzelf. Oh, ze zijn ook zo trots op zichzelf. Er is ook zoveel eigen roem. En dat wordt verspreid en dat is, oh, ze willen het aan iedereen wel laten zien en aan iedereen wel laten weten. Maar een waar kind van God, die werkelijk bij de Heere is en daar vertoeft in de binnenkamer en in gemeenschap is met vader en zoon, ja, die gaat stralen. En die weet het niet van zichzelf. Die gaat ook helemaal niet roemen. Weet u wat hij ervan wordt? Hij wordt alleen maar, hij wordt niet trots, hij wordt nederig. Hij wordt niet hoogmoedig, maar hij wordt ootmoedig. Hij wordt zachtmoedig. Leert van mij dat ik nederig ben van hart. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dan zult gij rust vinden voor uw zielen. Dat is wat Christus zei in Matthäus 11. En dat is het verschil. Dus een kind van God die waarlijk in gemeenschap met de Heere vertoeft. En de Farizeeër die doet alsof. Terwijl het in werkelijkheid helemaal niet zo is. Er is nog wel een gevolg, een derde gevolg zou je kunnen zeggen, want in vers 30 staat, toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalde, en ze durfden hem niet te naderen. Dat is ook een aspect. Dat wist Mozes eigenlijk ook niet, want hij wist niet dat zijn gezicht straalde, en hij begreep ook niet eigenlijk waarom dat mensen van hem wegliepen. In plaats van naar hem toe kwam. Want later, dan gaat hij ze roepen. Vers 31. Toen riep Mozes hen tot zich. Nou ja, en dan keerden zij tot hem terug. En Mozes sprak hen toe. Maar eerst liepen ze weg. Ze durfden hem niet naderen. Dat is ook een gevolg. Als je werd in gemeenschap met de Heere vertoeft als kind van God. Dan weet je het niet. Je gaat wel stralen aan de ene kant. Maar aan de andere kant komt er ook iets over je waardoor je ook mensen misschien wel een beetje afstoot. Want je wordt best wel gevaarlijk voor mensen. Mensen hebben soms het idee alsof je dwars door ze heen kijkt. Terwijl het eigenlijk, dat ben jij niet. Maar dat is de Heer Jezus Christus die als ware je dan als instrument gebruikt en bepaalde dingen laat zeggen. Terwijl je geen eens door hebt dat je ze zegt. En die blijkbaar bij de ander doel treffen. Een schot is in de roos. Dat kan. Dat kan. Ze durfden hem niet te naderen. Ze waren een beetje bang voor Mozes. Er zijn drie gevolgen die je ziet van het vertoeven in de gemeenschap met Christus. Je gaat de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En dat is wat Paulus gebruikt, het hele voorbeeld van Exodus 34 in 2 Korinthe, hoofdstuk 3. En laten we nog eens wat uitgebreider lezen wat Paulus daarover zegt in 2 Korinthe 3. Want dat is de Nieuwtestamentische verklaring van Exodus 34, 2 Korinthe 3, vanaf vers 7. Daar zegt Paulus, indien u de bediening des doods, en dat is de bediening van het oude verbond, indien u de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt, het oude verbond, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt, de bediening van Paulus, overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Inderdaad, als Mozes al onder het verbond der wet wat hij ontving, al zo van heerlijkheid straalde, dan kan je ook zeggen als wij onder de genade nu leven, En te maken krijgen met de genade van God. Nog eens met het nieuwe verbond waar Paulus het hier over heeft. Maar zelfs met de genade waarin wij mogen staan. Hoeveel te meer aan heerlijkheid moeten wij dan weer spiegelen? Moeten wij dan stralen? Dat is nog veel meer. Dat gaat die heerlijkheid verre te boven. En dan verander je ook. En dat is in je leven het geval. Dat als je... Als je meer van Gods genade leert kennen in gemeenschap met hem, dat je dan geleid wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat je dan gaat groeien. De Heere nu is geest, vers 17. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Aan wie alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld, het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere, die geest is. Ja, wij veranderen in ons leven. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij nemen toe in heerlijkheid. Je gaat steeds meer heerlijkheid des Heren ontdekken en zien en toe-eigenen en daaruit leven. Dat is dat geheim. Als het goed is, blijf je geen baby in het geloof. Maar groei je. Als het goed is, blijf je geen kind van God in het geloof. Maar word je volwassen in het geloof. En ga je volwassen in dat geloof staan. Dat is geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als het goed is, ja, dan ontdek je, als je tot geloof komt, ja, dat er heel veel nog in je is van de oude mens. Maar als het goed is, leer je de oude mens uit te doen en te gaan leven en te gaan staan volwassen in de nieuwe mens. In een veranderd denken. Dat je veranderd naar jezelf kijkt. Verlost naar jezelf kijkt. Dat je naar jezelf kijkt en jezelf accepteert zoals God je accepteert en zoals God je geschapen heeft in zijn Zoon. Namelijk naar de nieuwe mens die Christus is. En dat je zijn leven, dat nieuwe leven, gaat leven. Dat is geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat je misschien ontdekt in je leven dat je eerst leefde bij allerlei aardse zegeningen, omdat dat je ook gepredikt werd, omdat je dat alleen maar kon verstaan. Dan is het vaak. In het begin van de geloofsweg, maar dat je gaandeweg geleid wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat je daarna hemelse zegeningen hebt leren kennen. En dat je uiteindelijk zelfs boven hemelse zegeningen hebt leren kennen. Dat ze geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is groei. En wie doet dat? Door de Heere die geest is. Die maakt je zo vrij. Maar ik zeg er wel eerlijk bij. Moeders en zusters, indien God het vergunt. Dus we gaan naar Hebreeën 6. Hebreeën 6, vers 1. Dan laat Paulus daar zien dat die Hebreeën eigenlijk een beetje een duwtje in de rug nodig hadden. Om misschien zelfs op zijn Hollands gezegd een flinke schop onder de... Hebreeën 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. En van geloof in God. En van een leer van dopen. En van oplegging der handen, van opstanding der doden, en van een eeuwig oordeel, en dat zullen we doen indien God het vergunt. Ja, heel veel mensen, heel veel kinderen Gods, die staan altijd stil en blijven ook stilstaan bij dat eerste onderwijs aangaande Christus. Maar wat zegt Paulus? Laten wij dat onderwijs, dat eerste onderwijs, aangaande Christus nou eens laten rusten. Hij zegt niet... Laten wij dat eerste onderwijs aangaande Christus opgeven. Of laten we dat eerste onderwijs aangaande Christus afbreken. Dat zegt hij niet. Nee, je moet dat laten rusten. Dat heb je gehad. Dat is ook goed voor je geweest. Daar ben je door gegroeid. In je kindschap God. Maar nu is het moment gekomen dat je je richt op het volkomen. Dat je groeit naar de volwassenheid. Dat je het kindschap achter je laat en dat je gaat naar de volwassenheid. En daar zat hem nou juist de knip. En de kneep, zou ik maar zeggen, bij de Hebreeën, dat vonden ze zo moeilijk. Want Paulus had een probleem een beetje met die Hebreeën. Lees maar vers 11 van Hebreeën 5. Hebreeën 5 vers 11. Hij begint dingen uit te leggen. Hogere dingen, hemelse dingen. En dan zegt hij, hierover hebben wij veel te zeggen, vers 11. Maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Is het zo moeilijk dan te snappen? Nee, helemaal niet. Maar het is moeilijk uit te leggen, Hebreeën 5 vers 11, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ja, dat was moeilijk uit te leggen, omdat ze maar in dat kindschap bleven hangen bij dat eerste onderwijs aangaande Christus, wat in hoofdstuk 6 vers 1 nog is puntsgewijs helemaal behandeld wordt. Maar ze waren traag. Naar de tijd gerekend hadden ze al leraars moeten zijn die het woord van God konden leren, konden uitleggen. Maar dat konden ze niet. Het was zelfs zo dat het weer nodig was dat hun de eerste beginselen van de uitspraken God zou moeten worden geleerd. Het eerste ABC van het evangelie. Ze hadden nog melk nodig. Het waren zuigelingen. En zuigelingen, dat is een probleem. Die hebben geen weet van de rechte prediking. Die hebben alleen maar, ja, die hebben geen onderscheid. In het onderscheiden van goed en van kwaad. Niet van moreel goed en moreel kwaad, daar gaat het hier niet om. Nee, ze hebben geen onderscheid in wat de goede prediking is en wat de verkeerde prediking is. De slechte prediking is. Dat heb je met kinderen. Ik heb er nou ook een paar rondlopen tegenwoordig. Niet van mezelf, maar van mijn eigen kinderen. Dat zijn dan mijn kleinkinderen. Zo hoog, die peutertjes. Maar zet je in de keuken, dan kunnen ze dan eens bij. Moet je op de grond zetten, denk ik. Maar als je op de grond zet een flesje chloor en een flesje limonade. Ach, ze weten toch een verschil niet. Ze pakken het allebei. Het leuk kleurtje lijkt leuk. Zie nergens onderscheid in, nergens geen gevaar in. Dat is dat onderscheid. Een volwassene die kan toetsen aan het woord van God. Een prediking. Die kan ook deze prediking van vanavond toetsen aan het woord van God. En zeggen, het is goed of het is slecht. Het is goed of het is kwaad. Maar een kind niet. Een kind van God heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Dat is het probleem met zuigelingen. Met kinderen Gods die niet tot de volwassenheid zijn gegroeid, maar de vastenspijs is voor de volwassenen. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar ja, je mag groeien naar dat eerste onderwijs van Christus. Mag je groeien als het ware naar het tweede onderwijs, het vervolgonderwijs, het hogere onderwijs aangaande Christus. Indien God het vergunt. Let erop, hè. Zo eindigde, hè, we in vers 3. Van vers 3, Hebreeën 6 vers 3 luidt, en dat zullen we doen, indien God het vergunt. Ja, het is geen automatisme. Groei is geen automatisme. Indien God het vergunt. Hij moet aan zijn kant wat willen doen. We hebben een geweldig voorbeeld, en dat voorbeeld wordt hier in Hebreeën ook gebruikt. In Hebreeën 3 en Hebreeën 4, daar zullen we straks wel heen gaan. Ten aanzien van het volk Israël, wat we in Exodus aan het volgen zijn. Want die naderen in Exodus, langzamerhand, de grens van het land Kanaan. En nu we weten, we hebben dat gevolgd, de hele geschiedenis van het volk, hun verlossing uit Egypteland, hè, hun trekken door de Schelfzee, daarna het trekken door de woestijn, nu dan de verbondsluiting. Hoe die hele ark des verbonds hun wordt geschilderd. Heel het tabernakel met al zijn attributen. We hebben het allemaal gevolgd in Exodus. En nu langzamerhand aan het eind van Exodus komen we een beetje aan in de richting van de grens van Kanaan. Nu de verbondsluiting toch in Exodus 34 een feit geworden is. En dan lees je in Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 20. Ezechiël 20. Dan krijg je de les der geschiedenis. Dat zegt Ezechiël erboven. De les der geschiedenis. Ezechiël hoofdstuk 20. Namelijk de Heere die heeft gezworen. Die heeft een eed gezworen. En er staat in vers 5. Vers 5. En zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ten dagen dat ik Israël uitverkoos, zwoer ik een eed aan het geslacht van het huis Jacobs, en ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hun een eed, zeggende, ik ben de Heere uw God. Te dien dagen zwoer ik hun, dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honing, een sieraad is het onder alle landen. Dat heeft God gezworen. Dat ze uit Egypte zou leiden, en zou leiden naar een land, dat ik voor hen, dan staat er hier helaas uitgezocht, terwijl in de grondtekst staat, dat ik voor hen verspied. De Heere had een land verspied. Het land Kanaan. De Heere heeft verspied. En wat doet Israël als ze bij de grens komen? Wat sturen ze op dat land af? Ze sturen 12 verspieders dat land in, terwijl de Heere het al lang verspied heeft. Tel het je ongelovigen. Dat sturen van die 12 verspieders is al een enorme daad van ongeloof. De Heere heeft de zaak verspied en zij gaan het dunnetjes overdoen. Alsof de Heere het niet goed kan. Stelletje idioten. Laat eens gaan lezen daarom. Nummerie 14. Nummerie 14. We beginnen maar even in nummerie 13. Nummerie 13. Dan zie je ze, die 12 verspieders uit al die stammen, worden ze gekozen, die 12 stuks, en die worden dan weggestuurd. En lees in vers 20. Als ze opdracht krijgen het allemaal goed in oogschouw te nemen. En vers 20 staat dan van nummerie 13. Wees moedig en neemt van de vrucht des lands mede. Het was toen juist de tijd der eerste druiven. Dan komen ze in Eskol, het dal van Eskol, vers 23. Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, sneden zij daar een rank met één tros druiven af, die zij met hun tweeën aan een draagstok droegen. Ook enige granaatappelen en vijgen. Die plaats noemde men het dal Eskol, wegens de druiventros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Na verloop van 40 dagen keerden zij terug van het verspieden van het land. Typisch, hè? Ook 40. Mozes was 40 dagen, 40 nachten op de berg in gesprek met de Heer tot twee keer toe. Ook de Heer Jezus was 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. En zij zijn ook 40 dagen hier het land Kanaan aan het verspieden. Wonderbaar. En dan komen ze terug. En wat geschiet er dan? Ja, dan zeggen ze eigenlijk dat ze daar reuzen hebben gezien. Edakieten. En dat het land eigenlijk niet in te nemen is. Alleen Caleb en Jozua, twee verspieders onder hen, die geven aan dat ze op de Heere moeten vertrouwen en dat het wel te doen is. Maar de andere 10 verspieders, die zien er helemaal geen heil in en die verspreiden een kwaad gerucht. Vers 32. Ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden door te zeggen: het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die zij daar zagen waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. En de moed zinkt iedereen dan in de schoenen. En ze zien daar geen heil in. Hoofdstuk 14, vers 1. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in de nacht. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen: och, waren wij in het land Egypte gestorven. Of waren wij in deze woestijn gestorven. Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tot elkander: laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terug te keren. Ze willen Kanaan niet in, ze zijn bang voor de strijd, ze denken dat ze allemaal daar om het leven worden gebracht, ze zien er geen heil in die strijd aan te gaan met die reuzen daar in Kanaan. En ze stellen een hoofd aan, laten ze een hoofd aanstellen om naar Egypte terug te keren. Het wordt zelfs zo erg de volgende dag, vers 10, dat ze zeggen: toen zeiden de hele vergadering van Israël, dat men hen stenigen zou. Wie? Mozes en Aaron. Die twee laten we die maar stenigen. We stellen zelf een aanvoerder aan. En die aanvoerders, Mozes en Aaron, die schaffen we af. Laten we hun maar stenigen om het leven brengen. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten. Weet u wel die tent die buiten de legerplaats was? Ver van de legerplaats. Daar verschijnt de heerlijkheid des Heeren. De Heere grijpt in. Het punt van het liedje is, de uitkomst ervan is, dat de Heere zegt in vers 22. Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij versmaad hebben zal het zien. Doch omdat mijn knecht Caleb een andere geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is. En zijn nakomelingschap zal het bezitten. De Amalekieten nu en de Kanieten wonen in de laagvlakte. Wendt u morgen om en trekt op naar de woestijn in de richting van de Schelzee. Back home, zou ik maar zeggen. Terug. Jullie komen er niet in. En veel gelovigen vandaag de dag, dan komen ze bij ons hemelse gewesten aan, bij ons hemels Kanaan, en blikken erin en zien ook de reuzen, de geestelijke reuzen, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. En zeggen: oh, 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 wat is dat gevaarlijk, oh, 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 wat een strijd, wegwezen. precies hetzelfde. En die stap, zoals Hebreeën zegt ze, om het eerste onderwijs aangaande Christus te laten rusten en naar het vervolgonderwijs te gaan en opeens van heerlijkheid tot heerlijkheid te gaan en dat hemelse Kanaan binnen te gaan, ja, waar strijd is, waar een geestelijke strijd volgt, dat vinden ze dan te zwaar. En dan zijn ze zelfs in staat, zou je haast zeggen, om degene die hun daarin voorgaan, blijkbaar te stenigen, net zoals Israël, en zich eigen aanvoerders aan te stellen die precies prediken, precies de weg wijzen zoals zij graag willen. Indien de Heere het vergunt. Als Israël dit zo hoort, dat nog verder de Heere spreekt in vers 29, in deze woestijn, vers 29, in deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zoveel als er van u geteld zijn, naar uw volle getal van 20 jaar oud en daarboven, omdat gij tegen mij gemoord hebt, voorwaar gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb u daarin te doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Jozua, de zoon van Nun. Indien de Heer het vergunt. Je kan daar niet mee spelen. En de Heere zegt, je komt er niet meer in. Iedereen die 20 jaar en ouder is. Jullie lijken zullen vallen in de woestijn. Maar de volgende dag zijn er toch een aantal. Die hebben enorm berouw. Die hebben enorm verdriet daarvan. Die beseffen dat ze tegen de Heere gezondigd hebben. En wat gaan ze dan doen? Vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. En de volgende morgen vroeg, wilden zij de bergtop beklimmen onder de uitroep, zie wij trekken op naar de plaats van welke de Heere gesproken heeft, het land Kanaan. Want wij hebben gezondigd. Maar Mozes zeide, waarom staat gij op het punt het bevel des Heeren te overtreden? Ja, ze moesten terug naar de Schelfzee. Dit zal toch niet gelukken. Trek niet op, want de Heere is niet in uw midden, opdat gij niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden. Want de Amalekieten en de Kanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen. Daarom dat gij u van de Heer hebt afgekeerd, en de Heere zal niet met u zijn. Toch waagden zij het de bergtop te beklimmen. Doch de ark van het verbond des Heeren en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Kanieten die dat gebergte bewoonden naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Gorma toe. Ze leden de nederlaag, ze kwamen er ook niet in. Indien de Heer het vergunt. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij die renbaan, hè? De loopbaan lopen. Uit 1 Korinthe 9. En Paulus zei in 1 Korinthe 9, zoek het nog maar eens op. En daar vestig ik dan toch maar even de aandacht bij. 1 Korinthe 9, wat we vanmorgen lazen tijdens de Bijbelstudie. 1 Korinthe 9. We hebben gelezen over die renbaan, vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, dat er slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. Dat geldt ook voor Paulus. Vers 27. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Je kan afgewezen worden. Zelfs Paulus kan afgewezen worden. Israël werd hier afgewezen in de woestijn. Ze kwamen er niet meer in. Dat land vloeiende van melk en honing, dat ging aan hun voorbij. Ze werden afgewezen. Ik wil niet zeggen dat ze niet meer behouden waren. Ze waren verlost van Egypte. Ze gingen ook niet meer terug Egypte in. Ze gingen wel helemaal terug naar de Schelfzee, naar het allereerste begin. Je wilt kind zijn en blijven? Nou, dan zal je kind zijn en blijven. Wil je bij het eerste onderwijs stilstaan en blijf je daar bij stilstaan? Nou, dan zal je er ook bij stilstaan. Dan zal je de rest ook nooit meer kunnen zien. En kunnen toe-eigenen. Dat is wat de Heer doet. Dan word je afgewezen. Wat betreft loon, wat betreft zegeningen, wat betreft typisch is als je steeds waar je leest over de renbaan, dat je ook steeds leest over dat afgewezen worden. Adokimos. Ga je naar Hebreeën 12. Dat hebben we gelezen vanmorgen. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Lees je daar over de renbaan, over de loopbaan. Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. De wedloop lopen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem. De loopbaan lopen. Maar in hetzelfde gedeelte gaat het ook over afgewezen worden. Gedisqualificeerd worden. Net als Israël gedisqualificeerd hier werd. En dan kan je dat gaan proberen. Nou, dat gaat niet lukken in eigen kracht. Maar het wordt hier over de afwijzing gezegd. Nou, vers 15. Ziet daarbij toe. Vers 15. Ziet daarbij toe. Dat niemand verachteren van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij de zegen toch wilde erven, adokimos, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Israël zocht het onder tranen. Oh, we hebben gezondigd. Ze waren vol berouw de volgende dag. En ze wilden toch Kanaan ingaan. Ze waren afgewezen. Je kan zoeken onder tranen. Je komt er niet meer in. Indien God het vergunt. En Esau is een heel belangrijk voorbeeld. Oh, hij wist er allemaal van het eerste geboorterecht. Maar hij had het verkwanseld. Die idioot. Ook in Filippenzen, waar ze vanmorgen ook, dat daar ook Paulus weer dat voorbeeld van de renbaan aanhaalt. Kijken of we daar ook afgewezen vinden. Filippenzen, hoofdstuk 3. Filippenzen 3, daar ook het mooie illustratie, dat mooie voorbeeld van Paulus, daar was hij als het ware dol op. Het voorbeeld van de loopbaan in het stadion, de Olympische Spelen. De loper die de stadion loopt, de bijna de 200 meter, zeg maar, de 180 meter. Filippenzen 3, vers 12, de renbaan. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik op die renbaan. Ik vergeet hetgeen achter me ligt. En wat doet hij op de renbaan? Hij strekt zich uit naar hetgeen voor hem ligt. En waar jaagt hij naar? Hij jaagt naar het doel. En wat is het doel? De prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Dan laten we dan alle die volwassen zijn, zo gezind zijn. Maar er zijn ook anderen die niet zo gezind zijn. En wat doen die? Nou, die worden gedisqualificeerd. Vers 18. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar ik zeg het nu ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Dat zijn aardsgezinde gelovigen. Dat zijn geen hemelsgezind gelovigen, maar aardsgezind gelovigen. Altijd met de aarde bezig, altijd ook met zichzelf bezig. Met de buik, met een gevoel, hun buikgevoel. Zijn vijanden van het kruis van Christus uiteindelijk. Hun lijken vallen ook in de woestijn. Ze komen het land Kanaan al niet in, indien God het vergunt. Zelfs de Heer Jezus zegt dat, hè? Matthäus 11. En ik laat het u maar lezen. Matthäus 11, daar lazen we toch. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wat zeg je daar nou in een klap voor in vers 27? Matthäus 11 vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En?
wie het de zoon wil openbaren. Wie het de zoon wil openbaren. Je zegt in Johannes dat vader en zoon bij je willen komen om gemeenschap met je te hebben. Dat vader en zoon bij je willen komen wonen. Hun intrek bij je willen nemen om zo gemeenschap met je te hebben. Zodat je leert kennen. In het hogere priestelijk gebed bid je daar ook voor. Dat vader en zoon één zijn. Dat je ook één met vader en zoon bent. En dat je zo geniet van die gemeenschap. Dat je opgenomen wordt in die goddelijke gemeenschap. Ja. Maar gaat het dan maar automatisch? Nee. En wie de zoon het wil openbaren, dat ligt aan Gods kant. Dat ligt aan Christus kant. In die God het vergunt. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maar dan moet je wel op ingaan. Dan moet je wel komen. Als je niet komt, dan krijg je ook niet die rust. Neem mijn juk op. En dat is niet een juk van ziekte. Of een juk van lijden. Menselijk lijden. Waar wij dan meteen maar een invulling van geven. Dat is een volkomen verkeerde uitleg van de tekst. Neem mijn juk op. Dat is de opdracht van de Heer opnemen in je leven. Als volwassene in het geloof. Zijn dienst. Neem mijn juk op. En leert van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Dan word je geen fariseer. Dan ben je in gemeenschap met de Here. Zoals Mozes. Dan ga je stralen. Dan ga je die heerlijkheid des Heren weer spiegelen. Omdat je geleid wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan krijg je rust. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En dan word je ook zachtmoedig. Net als Mozes. Er was geen zachtmoedige mens, hebben we gelezen op aarde, dan Mozes. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Rust ontvang je voor je ziel. Rust. We moeten de rust ingaan. Bij Christus. Zijn heerlijkheid ingaan. Geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En rust ontvangen voor je ziel. Hoe gaat dat niet? Hoe krijg je geen rust? Nou, dan moeten we terug naar Hebreeën. Hebreeën 3. Dan moet je terug naar Hebreeën 3. Hebreeën 3 vers 7. Lees maar mee. Hebreeën 3 vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt. Heden, indien gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Zoals bij de verbittering. Waar vond die verbittering plaats? Nou, wat we gelezen hebben in Numeri 13 en 14. Toen ze het land niet wilden binnengaan. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Indien de Heere het vergunt. Zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde, want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden, en wie lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Hoe ga je niet in tot de rust? Hoe word je niet geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid? Door ongeloof. Kom tot mij. Nou, niet gaan. Laat het eerste onderwijs aangaande Christus rusten. Nou, niet doen. En toch bij het eerste onderwijs blijven. Wat dient er altijd te geschieden in de prediking?
Hoofdstuk 4 vers 1.
Laten we daarom op onze hoede zijn. Dat niemand van u, ook van u vanavond, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Het moet wel met geloof gepaard gaan als je onder de prediking bent. Je moet er wel op in willen gaan. Je moet die indruk gaan wekken achter te blijven. Terwijl de rest allemaal Kanaan intrekt. En jij blijft achter. Jij blijft bij het eerste onderwijs zitten. Ontvang je nooit rust voor je ziel. Want wij gaan tot de rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn zoals hij gesproken heeft. Ja, dan kom je nooit in die rust. Nu vers 8 staat hier. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. En dan krijg je een mooie tekst vers 10. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Let erop, hè. Is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Zelf tot rust gekomen. Christus belooft rust voor onze zielen. Dat hij dat ons al zal geven. Dat hij ons volledig zal vrijmaken. Dat hij ons zal leiden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat we in gemeenschap met hem gaan stralen. Dat ons gelaat straalt ervan. Van binnenuit. Dat je je gemeenschap met de Heer mag proeven. En dat je geheel gerust wordt. Omdat je in de rust leeft. In de vrede leeft. Met de Heer. En dat het onverstoorbaar voor je wordt. Wat je levenssituatie ook is. Wat er ook allemaal gebeurt. Nee, je kent de binnenkamer. Je spreekt met de Heer. En daar kan je niet anders van. Dat weet je zelf niet. Maar dat bemerken ook anderen. Je gaat er vanzelf van stralen. Kennen wij die rust? Ik spreek soms met gelovigen. Hè? Ook weer volgende week in Leek. En dan komen er talloze mensen op me af. Maar dan spreken ze met me. En dan hebben ze het over die zegeningen. In de hemelse gewesten. Uit Efeze 1, Efeze 2, Efeze 3. En dan spreken ze allemaal heel leerstellig. Spreken ze over al die dingen. En dan spreek ik met ze. En dan spreek ik ook wat nader met ze. Over hun persoonlijke leven. En dan denk ik altijd, ja, maar er klopt hier iets niet. Er klopt hier iets niet. Net als je zou gaan praten met zo'n Israëliet, die daar is aan het randje van Kanaan, en dat hij spreekt, ja, de Heere, die heeft mij gezegend met een fantastisch land, vloeiende van melk en honing, dat heeft de Heere aan ons gegeven. Dan zeg ik, oh ja, ja, broeder en zuster, huppel de pup, kom eens even snel bij mij. Breng die geweldige grote druiventros eens even mee. En ja, op een grote draagstok komen ze aanhollen met een enorme druiventros, zeg. Zie je wel? Mooi, hè? Wat een zegeningen, hè? Zullen we een stukje nemen? Ook een druifje proeven? Druifje proeven? En toch, dan denk ik toch, ik weet het niet, er klopt hier iets niet, weet je wel. Er klopt hier iets niet. En opeens als ik nader doordenk, dan heb ik hem opeens door. En dan zeg ik, ja maar, ben jij nou eigenlijk wel in Kanaan? In dat land vloeiende van melk en honing? En dan staan ze misschien heel bedremmeld aan te kijken. En dan moeten ze eigenlijk bekennen, ja, dat de Heer het wel gegeven heeft en dat het wel in de Bijbel staat. Maar dat ze er zelf eigenlijk helemaal niet zijn. Maar dat ze staan nog in de woestijn. Dat is vaak een heel groot probleem. Het weten alleen. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom om dat land ook daadwerkelijk in geloof naar binnen te stappen en het in geloof toe te eigenen. En als je dat gaat doen, ontdek je dat elke vierkante millimeter daar bevochten moet worden. Toen Israël daar naar binnen ging, moest elke vierkante meter bevochten worden. Op de vijand. En dat is een geestelijke strijd. O, de Heere die kan zeggen, net als bij Israël ook tegen ons, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus en dat hij ons dat allemaal geschonken heeft, alle zegen. Ja, maar je moet het wel persoonlijk in bezit nemen. En jezelf toe-eigenen. Je voet erop zetten. Je toe-eigenen. In geloof. En in het geloof erin gaat staan. En dan krijg je wel te maken met die geestelijke strijd van Efeze 6. Tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Die je die zegen willen ontnemen. Niet de strijd met je vlees. Maar mensen zeggen, oh, ik heb het zo moeilijk. Oh, heb je het zo moeilijk? Ja, ik heb zo'n geestelijke strijd. Wat voor geestelijke strijd heb je dan? Ja, maar er komen er allerlei zonden naar boven. Ja, dat is een strijd met jezelf. Dat is niet een strijd in de hemelse gewesten. Dat is een strijd met je eigen zonde, met je eigen vlees. En als de duivel doorhebt dat je nog steeds bezig bent om maar te strijden met je eigen vlees. Ja. Dan heeft hij toch geen boodschap aan je. Dat is toch helemaal niet moeilijk. Die man is gewoon, die ligt zo gewoon met zichzelf overhoop. Die gaat niet. Je wordt pas een gevaar als je in het geloof gaat staan. En je gaat Kanaan naar binnen en je gaat strijden. Je gaat toe-eigenen. Dan word je gevaarlijk. Nou, opeens ga je geestelijk functioneren als een volwassene. Niet meer als een kind. Nee, als een volwassene. Dan opeens ben je geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan opeens word je strijder in het geloof. Een heilssoldaat. Velen die hebben geen rust. En leven niet in die rust van Kanaan. Die hebben geen vrede, geen innerlijke vrede van Christus. Waarom niet? Nou, geen geloof. De prediking gaat niet gepaard met eigenlijk met geloof. En hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Waarom is dat zo moeilijk om in die nieuwe mens, in dat hemelse Kanaan te gaan staan? En jezelf te zien zoals God je ziet? Jezelf te accepteren zoals God je accepteert? En God je ziet? En daar amen op zeggen? En dat geloven? Dat je een nieuw mens geworden bent? Dat je opstandingsleven van Christus hebt? Eeuwig leven? Nieuw leven? Dat zijn leven door je aderen stroomt? Dat zijn hart in je tikt? Ik denk vaak omdat er vaak dat oude leven, dat kindschapleven, waar je heel veel in hebt meegemaakt en waar er ook heel wat is misgegaan in dat leven vaak, een schaduw werpt over je leven maar in de toekomst en, en in het heden. Wij zijn vaak tegenover elkaar helemaal niet zo echt, weet u dat? We hebben vaak allemaal zo'n geweldig groot masker voor. Waar we ons achter verschuilen. En dat we niet laten zien wie we eigenlijk werkelijk zijn. En waar we eigenlijk werkelijk ook zijn en wie we zijn. We doen ons vaak zo anders voor dan we zijn. Omdat het toch nog in ons leven, zeg maar, er zaken zijn geweest vanuit het verleden die hun schaduw werpen op het heden. Waardoor eigenlijk de hele zon bedekt wordt. En het komt vaak omdat we allemaal wel zo'n soort, als ons leven vergelijkt met een huis, ergens wel een of andere kelder hebben. Waar we allemaal angsten en verdriet en nare dingen maar hebben opgeborgen. Maar die zijn daar springlevend. Daar zit allerlei narigheid. Verborgen achter een gesloten dikke deur. Met een grote grendel erop. Met een groot slot erop. Om er maar niet over te praten. Maar er speelt een enorme rol eigenlijk in het heden. Want daar hebben we eigenlijk nooit goed afstand van gedaan. En we hebben allemaal zo'n kelder. We hebben allemaal zo'n vliering, zo'n zolder, waar het allemaal wordt bewaard. En dat torsen we elke dag in ons huisje maar mee. En als je echt wil gaan, broeders en zusters, vanuit die woestijn en uit dat woestijnleven. En het woestijnleven is helemaal niet leuk. Maar je wil naar dat hemelse leven. Naar die rust in Christus. Dan moet je je zolder. Dan moet je je kelder. Die moet je erachter laten. Die kan je niet meenemen. Dat hemelse Kanaan in. Daar wordt van je verwacht dat je geestelijk daar staat. Als een soldaat. En dat je klaar bent om te staan voor het evangelie. Te staan in Christus. Volwassen in Christus. Niet maar als een kind. Bij u zelf ben ik van de week, omdat mijn huis verkocht is. Ja, onder voorbehoud weliswaar, maar het huis is verkocht. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je meteen opruimen. Want ik heb begrepen dat de nieuwe bewoner, die wil er al 1 augustus in. Nou, wat zeg ik samen met mijn vrouw? Nou, heel veel dingen nemen we niet mee hoor. Heel veel dingen nemen we niet mee. Dus wat gaan we dan doen? Dan ga je overal doorheen en van tevoren denk je, nou, er zit helemaal niks. Hè. Dat valt zo mee. Dat is misschien 1 doosje. Wel misschien bij de kraakwagen zetten. Nou, je wil niet weten wat je dan allemaal tegenkomt. Dan ga je opeens die kelder naar binnen. En dan ga je opeens die zolderverdieping op. En dan ga je alle kasten open doen. Alle deuren gaan weer eens een keer open. En je gaat er eens een keer allemaal uithalen. Dan denk je, wat een troep. Het is een berg geworden. Je wil niet weten. En je moet weten, geest is al naar de slopen. Of naar, de, hè, naar die stort. Stortplaats. Is al een keer gereden. Nog een keer gereden. Nou, ik denk dat ze nog 2 keer moet rijden. Ik laat haar altijd lief gaan, want als zij daar komt, dan zijn er altijd van die mannen, die staan gelijk daar. Mevrouw, zullen we u helpen? Ik vind het zo gek, als ik kom, dan zeggen ze, u moet het daar gooien en dat daar. U komt er wel uit, hè? Maar als geest gaat, dan is het, zal ik u even helpen, mevrouw? Mooi is dat, hè? Maar het is goed, hoor. Af en toe te verhuizen, want dan kom je je troep tegen. Dan weet je tenminste, ja, wat je hebt en wat je ook eigenlijk missen kan als kiespijn. En dat is in ons christelijk leven ook. Als je bevorderd wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid, dan kom je er ook achter. Ja, maar dat gaan we niet allemaal meenemen. En dan kom je er eigenlijk ook allemaal achter wat daar aan verbonden allemaal was. Aan dat oude leven. Ook wat daar mis is gegaan. Ook dingen die tussen ons en de Heeren misschien gekomen zijn. Alle dingen die zo in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. En die loodzwaar zijn in het heden. Om dat mee te gaan verhuizen. Wat niet kan. Als je bevorderd wordt. In heerlijkheid. Als de Heer zegt van. Ja, ik vergun het je. Om die stap te maken. Naar het hemels Kanaan. Daar wil ik u allemaal eens vragen. Gewoon thuis. Is heel eerlijk te zijn in de binnenkamer. Is voor de Heere Jezus neer te knielen. Dat hoeft niet voor mij, maar voor de Heere. En dat je is zegt, Heere, het is misschien wel eng. Maar zou u met mij mee willen gaan, de kelder in van mijn leven? En wilt u me dan eens, als ware, samen met mij die deuren eens open doen? Want sommige dingen ben ik vergeten, maar er zit heel wat achter. Maar ik moet er wel vanaf. Want ik wil wel dat hemelse Kanaan in. Ik wil er niet alleen maar van horen, ik wil er ook uit leven en in gaan staan. Ik wil de rust. Rust voor mijn ziel. Zou u dat eens willen doen? Dan heeft deze prediking als ware zoveel nut dat het gepaard gaat met geloof. Met een vervolg, met een amen zeggen. Vele leven, wat ik net al zei, achter een masker. Hè? Achter een masker. Als je dat masker bij Mozes ziet. En laten we dan teruggaan naar Exodus 34. Dan sluiten we af. Dan leeft hij wel achter een masker. Maar dat doet hij voor de Israëlieten. Hij doet zo'n doek. Hè, voor zijn aangezicht. Exodus 34, Vers 34. Of vers 33. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heeren om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging. Vers 35. Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Dat u misschien de doek voordoet, net als Mozes, de doek voor uw aangezicht, en dat u niet alles tegen mij of tegen een ander vertelt over uw leven en over uw kelder, vind ik prima, vind ik goed. Moet je ook niet allemaal doen. Iedereen heeft zijn eigen last te dragen. Maar wat we niet moeten doen, is als we bij de Heren komen, dat we daar komen achter een masker bij de Heren. Want de Heren, ja, de Heren die kijkt dwars door ons heen. Hè? De Heren die kent ons. Zo kan je niet bij de Heren komen. Daarom doet Mozes deze steeds zijn doek af. Als hij met de Heren sprak. En in Hebreeën 4. Daar vervolgt Paulus. In vers 11. In Hebreeën 4. Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Opdat niemand in val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Alles is open en bloot voor hem. Maar tot de Heere gaan, laten we dan echt zijn. En als we... Laten we dan... Die doek van ons gelaat verwijderen en eerlijk spreken met de Heer. Zo van hart tot hart, dat mogen we doen. En we hoeven ook niet bang te wezen voor de Heer, want in gemeenschap met de Heer, alleen in gemeenschap met Hem, krijgen wij hulp, krijgen wij die rust om die kelder leeg te maken. Om alles op te ruimen, definitief leeg te ruimen. Dat het is weggedaan. Die oude mens uittrekken. De nieuwe mens aandoen. En daarin gaan staan. Daar wij nu een hoge priester hebben. Die de hemel is doorgegaan. Jezus de Zoon van God. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester. Die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. En die hulp geeft Christus. Hij wacht alleen. Kom tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Rust voor uw zielen. Amen.